Dus dan gaan we nu beginnen aan Ezechiël 6 en Ezechiël 7. 6 en 7. Volgens mij horen deze twee hoofdstukken heel duidelijk bij elkaar. Vandaar ook dat ik ze eigenlijk gewoon ook in één keer wil bespreken. Is er iemand die een idee heeft waarom dat zo zou kunnen zijn? Waarom ik dat denk dat ze gewoon ja, dat ze een eenheid vormen? Ja, het is online natuurlijk een beetje lastig om antwoord te geven. Maar hoofdstuk 6 en 7, ze beginnen hetzelfde en ze eindigen hetzelfde. Dat is niet de enige overeenkomst, maar het is wel opvallend. Ja, als je hoofdstuk 6 de beginwoorden leest. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, richt uw blik op de berg van Israël en profeteer ertegen. En hoofdstuk 7 begint met het woord van de Heere kwam tot mij. En u, mensenkind, zo zegt de Heere over de Heere over het land van Israël. Als je naar het einde kijkt van hoofdstuk 6. Dus dan heb je dat hele hoofdstuk gehad. En dan staat er, dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. En het einde van hoofdstuk 7. Nou, daar staat het al. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Nou, dit soort overeenkomsten zitten er nog veel meer in deze hoofdstukken. Ik zal proberen niet te snel te gaan, zodat je de tijd hebt om er gewoon eventjes een notitie van te maken of eventueel een aantekening van te maken in je Bijbel. Ik zelf werk altijd met kleurtjes om dingen die in hoofdstukken overeenkomen, daar probeer ik dan eenzelfde kleurtje te geven. Maar goed, dan moet je natuurlijk zelf weten hoe je daarmee omgaat. Maar het begin en het einde van deze twee hoofdstukken hetzelfde. En er zitten nog meer overeenkomsten in. Dat laatste woord. Ja, dan zullen ze weten dat ik de Heere ben. Dat is iets wat door deze twee hoofdstukken heen loopt. Dus trouwens, je komt het in Ezechiël, kom je dit wel vaker tegen. Maar in deze hoofdstuk is dat een belangrijk gegeven. Ja, 7 keer vind je een uitdrukking zoals deze. Ik zal ze even noemen. Ja, de eerste keer vind je in hoofdstuk 6 vers 7. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. En in vers 10 van hoofdstuk 6. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Ja, dus in vers 7 is het zult u weten en in vers 10 dan zullen zij weten. En nou, vers 14 hebben we net gehad, het einde van vers 14. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. En dat gaat zo door in hoofdstuk 7. Vers 4. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. En vers 9. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. En dan helemaal aan het einde weer, dat hebben we net gelezen. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Ja, dus in hoofdstuk 6 4 keer. En in hoofdstuk 7 3 keer. In hoofdstuk 6 vers 7, dan zult u weten. En in vers 13, ook dan zult u weten. En in hoofdstuk 7 ook 2 keer, dan zult u weten. Ja, dat zie je in vers 4 en vers 9. En de andere keren is dan zullen zij weten. Dat lijkt een belangrijke uitdrukking te zijn in deze twee hoofdstukken. Ja, als dat 7 keer zoals een rode draad door die twee hoofdstukken heen gaat, dan moet je dat als een sleutelvers zien. Een sleuteltekst. Ja, zij zullen weten. Of u zult weten dat ik de Heere ben. Daar gaat het hem kennelijk om. Ja, dat zij zullen weten dat hij de Heer is. Nou, als je die hoofdstukken hebt gelezen, dan zie je dat het vooral gaat over Gods bezoeking, Gods storen, Gods verbolgenheid op dat land. Op Israël. Op de bergen van Israël, op het land van Israël en op de inwoners van Israël. En dus waarom gaat de Heere al die oordelen over het land brengen? Daar zullen we zo meteen nog wat meer van zien. Nou, opdat zij dan zullen weten dat Hij de Heere is. Het is de bedoeling, het doel van al die ellende die we hier lezen in die hoofdstukken, is dus kennelijk, zodat zij, Israël, zullen weten dat Hij de Heere is. En de Heere, dat is dan de God van het verbond. De Heere zoals Hij zich bekendgemaakt heeft aan de vaderen. Er staat een bijzondere uitdrukking in vers 9. En dan zie je de reden waarom dit uiteindelijk gebeurt allemaal. En het is een zo bijzondere uitdrukking dat de NBG zelfs hem niet zo heeft durven vertalen zoals je hem hier in de HSV ziet staan. En dan zie je in vers 9 van hoofdstuk 6. Dan zullen diegenen van u die ontkomen zijn aan mij denken onder de heidenvolken waar zij gevangen genomen zijn, omdat ik gebroken ben door hun hart dat hoererij bedrijft, dat van mij afgeweken is, en door hun ogen die in hoererij achter hun stinkgoden aangaan. Hier staat, in vers 9, hier spreekt de Heere dat zij die ontkomen zijn aan hem zullen denken onder de heidenvolken waar zij gevangen genomen zijn, dus hun ballingschap uit het land, hun verdrijving uit het land, omdat ik gebroken ben. Ja, het lijkt zo simpel zoals je het daar ziet staan, maar hier staat dus de God van Israël, die zegt, ik ben gebroken. En dat is dus ook echt dat woord wat het breken van een verbond, het breken van een staf. Weet je, dus echt gebroken. De Heere die toont zichzelf hier, ik ben gebroken. De NBG, zei ik net, en volgens mij kan dat ook echt niet, maar dan zeggen ze, ik heb hun hart gebroken. Nee, het is juist andersom. Het hart van de Heere is feitelijk gebroken door de wandaden van dat volk. En wat die wandaden van dat volk zijn, nou, dat vind je eigenlijk ook weer door een ander vers wat hoofdstuk 6 en 7 aan elkaar koppelt. In vers 9 zie je, dus dan zullen diegenen van u die ontkomen zijn. Zij die ontkomen. Nou, die uitdrukking, die vind je ook in vers 16. En wie van hen ontkomen, zullen wel ontkomen. De bewoording is niet precies hetzelfde. In het ene geval wordt een zelfstandig naamwoord gebruikt en in het andere een werkwoord. Maar de wortel van het woord is wel hetzelfde. Ja, zij die ontkomen zijn. Dus degenen die ontkomen zijn, die gaan aan de Heere denken. Waar ze gevangen genomen zijn, omdat hij gebroken is. En waarom is hij nou gebroken? Dat staat eigenlijk al, ook in vers 9 en vers 10. Vers 9. Omdat zij achter andere goden zijn afgegaan. Ze hebben overspel bedreven met een andere goden, de stinkgoden, die zoals hier worden genoemd. En dan zullen ze van zich walgen om de slechte daden die ze door al hun gruweldaden gedaan hebben. Nou, dat wordt na vers 16, en wie van hen ontkomen zullen, wel ontkomen, maar zullen op de bergen zijn als duiven uit de dalen. Dan staat helemaal uitgewerkt, heel uitgebreid, waarom de Heere is gebroken. En dat gedeelte zal ik voorlezen. Ik denk dat het wel essentieel is. Dus Ezechiël 7, vanaf halverwege vers 16. Zij allen kermen, ieder om zijn ongerechtigheid. Alle handen zullen slap worden. En water loopt langs alle knieën. Nou, ze laten, denk ik, dat hier, ze laten hun ontlasting gaan. Ze zullen zich omgorden met rouwgewaden. Huiver zal hen bedekken. Schaamte zal op alle gezichten zijn en kaalheid op al hun hoofden. Dit is het walgen van zichzelf in hoofdstuk 6. Zij zullen hun zilver op de straten werpen en hun goud zal tot onreinheid zijn. Hun zilver en hun goud zal hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid van de Heere. Hun ziel zullen zij er niet mee verzadigen en hun ingewanden zullen zij er niet mee vullen. Want het is voor hen een struikelblok van ongerechtigheid geweest, dat goud en dat zilver. Dat is een struikelblok. De pracht van zijn sieraad heeft hij, dat is de Heere, tot glorie gesteld. De pracht van zijn sieraad, zijn sieraad, dat is waarschijnlijk Jeruzalem. En de pracht, de heerlijkheid van zijn sieraad, dat is wellicht de tempel. Die is tot heerlijkheid, tot glorie gesteld. Maar wat hebben zij gedaan? Zij hebben er beelden van hun gruweldaden en van hun afschuwelijke afgoden van gemaakt. Dus eigenlijk van dat geld, van dat goud en het zilver waar we het net over hadden, dat hebben zij veranderd in afgoden. Daarom heb ik dat voor hen tot onreinheid gemaakt. En ik zal het de prooi in de hand van de vreemde geven en als buiten aan de goddelozen van de aarde, zodat zij het ontheiligen zullen. Ik zal mijn aangezicht van hen afwinden en ze zullen mijn verborgen plaats ontheiligen. Gewelddadigen zullen er binnenkomen en die ontheiligen. Leg de ketting klaar, want het land is vol bloedgerichten en de stad is vol geweld. En de stad is natuurlijk Jeruzalem. Ik zal de boosaardigste heidenvolken doen komen en ze zullen hun huizen in bezit nemen. Ik zal de trots van de machtigen doen ophouden en zij die hen heiligen zullen ontheiligd worden. Angst overvalt hen, ze zullen vrede zoeken, maar die zal er niet zijn. Ramp op ramp zal er komen, gerucht op gerucht zal er zijn. Ze zullen bij een profeet een visioen zoeken en bij de priester zal de wet verdwijnen. Raad bij de oudsten, de koning zal rouw bedrijven, de vorst zal zich in wanhoop hullen en de handen van de bevolking van het land zullen verlamd zijn van schrik. Ja, dat is allemaal in die dag van de verbolgenheid, hè, wat we net lazen. En dan, ik zal met hen doen, overeenkomstig hun eigen weg. En volgens hun eigen bepalingen zal ik hen oordelen. Wat betekent nou dit vers? Ik ga hen doen, overeenkomstig hun eigen weg. Dus de Heer gaat doen wat zij met hem hebben gedaan. Je zou kunnen zeggen, oog om oog, tand op tand. En wat hebben zij met hem gedaan? Nou, dat zagen we in hoofdstuk 6, vers 9. Ze hebben hem gebroken. De Heere was gebroken van pijn, gebroken van verdriet, gebroken van versmade liefde door zijn volk. En hier zien we eigenlijk, ja, jullie hebben mij gebroken, ik ga jullie breken. Ik zal hen doen overeenkomstig hun eigen weg en volgens hun eigen bepalingen zal ik hen oordelen. En dan zullen ze weten dat ik de Heere ben. Als ze dat zullen zien, hoe zij hem gebroken hebben en hoe zij dan zelf gebroken worden. Dus dat afgodische hart van het volk, dat zorgt eigenlijk voor hun eigen ondergang. Ze breken de Heere, ze worden zelf gebroken of verbroken. Ik las al net al dat het ging over de dag van de verbolgenheid. De dag in hoofdstuk 7, dat is ook een belangrijk woordje. Je ziet het in Ezechiël 7, vers 7. Daar wordt het genoemd, de dag van verwarring is nabij. Ja, de tijd is gekomen, de dag van verwarring is nabij. En dit vers staat trouwens in het centrum van een grote geheel. Dat ga ik zo meteen uitleggen. Dat is dus die dag. En dan zie je ook vers 10. Zie de dag. Zie, het komt eraan. En de ondergang voltrekt zich. En vers 12. De tijd is gekomen. De dag is genaderd. En dan wat ik net las, vers 19. Het is de dag van de verbolgenheid van de Heere. Dus hier wordt het volk... Er wordt getoond dat de dag eraan komt. En in hele beeldende taal wordt er dan weer gezegd waarom die dag komt. Ja, de staf heeft gebloesem gegeven. De overmoed staat in bloei. Dus het is hier een staf die begint te bloeien. En de overmoed, de trots, die staat in bloei. En het geweld is opgereven tot een staf van goddeloosheid. Ja, dus Jesaja spreekt op die manier ook over de dag des Heren. Ja, dan wordt de hoogheid van mensen wordt verbroken. De trots van de mensen van Israël, die wordt verbroken. Ze worden vernederd. Het is over die dag waarover het hier gaat, denk ik. En dat denk ik onder andere door die woorden in hoofdstuk 7. Ik zei net dat Ezechiël 7 vers 7, dat is een beetje het centrum van een grote geheel. En daar bedoel ik het volgende mee. En dan moet je eventjes op de een of andere manier een aantekening zien te maken. Ik heb geprobeerd het even uit te typen en zo, maar daar heb ik eventjes geen tijd voor gehad. Dus je zult het zelf moeten schrijven. Je ziet namelijk een herhaling in dit hoofdstuk. In hoofdstuk 7 vers 2, daar gaat het over het einde. Het einde is gekomen over de vier hoeken van het land. Nu is het einde er voor u. Ik zal mijn toren op u afsturen. Nou, dat einde, dat zie je ook in vers 6. Een einde is gekomen. Het einde is gekomen. Het ontwaakt tegen u. Zie, het komt eraan. Dat einde in vers 2, dat wordt gevolgd door mijn toren. Ik zal mijn toren op u afstormen. Nou, die toren, die vind je dan ook in vers 8 terug. Nu zal ik binnenkort mijn grimmigheid over u uitstorten, mijn toren tegen u ten uitvoer brengen. Ja, dus dat tweede stukje in vers 3, ik zal mijn toren op u afsturen, dat staat parallel met vers 8. Nu zal ik binnenkort mijn grimmigheid over u uitstorten en mijn toren tegen u ten uitvoer brengen. Het volgende stukje in vers 3. U oordelen, dus ik zal u oordelen overeenkomstig uw wegen. En dat zagen we net natuurlijk aan het einde van hoofdstuk 7. Ik zal met hen doen overeenkomstig hun eigen weg. Nou, dat oordelen overeenkomstig uw wegen, dat vind je dus ook in het derde stukje van hoofdstuk 8, van vers 8. Ik zal u oordelen overeenkomstig uw wegen. Ja, dus het einde, de toren en oordelen over uw komstige wegen, dat komt achtereenvolgens in vers 3 van hoofdstuk 7. En je vindt dat ook al achtereenvolgens in vers 6 en vers 8. Het laatste stukje van vers 3. En al uw gruweldaden zal ik u vergelden. Dat is dat overeenkomstig uw wegen. Dat zie je ook in vers 8. En al uw gruweldaden zal ik u vergelden. Ja, dus het laatste stukje van vers 3, dat loopt weer parallel met het laatste stukje van vers 8. Vers 4, het is enigszins anders, maar het is duidelijk dat ze weer parallel zijn. Ik zal u niet ontzien, ik zal geen medelijden hebben, want ik zal uw wegen vergelden en uw gruweldaden zullen in uw midden zijn. Nou, lees vers 9. Ik zal niets ontzien en zal geen medelijden hebben. Ik zal u overeenkomstig uw wegen vergelden en uw gruweldaden zullen in uw midden zijn. En ze eindigen allebei met: dan zult u weten dat ik de Heere ben. Het einde van vers 4 en het einde van vers 9. En dan vers 5, dat hebben we dan natuurlijk nog niet gehad. Maar zo zegt de Heere, Heere, onheil op onheil, zie, het komt eraan. Nou, die aantekening had ik zelf nog niet eens gemaakt. Maar dat komt keurig netjes overeen met vers 10. Zie je wel, zie de dag, zie, het komt eraan. De ondergang voltrekt zich. Nou, Ja, en de ondergang voltrekt zich. Oh, dat loopt ook weer parallel met de ondergang is over u gekomen. Ik was eigenlijk nog helemaal niet klaar met mijn eigen studie. Ik had nog even door moeten gaan. Ja, vers 7, dat komt dan het derde gedeelte van vers 10. Ja, de ondergang is over u gekomen, de ondergang voltrekt zich. Over u, en wie is die u? Dat is een belangrijke uitdrukking. Er staat, dat is de inwoner van het land. De inwoner van het land. En inwoner, dat wordt dus algemeen bedoeld met zij die in het land wonen. In het algemeen, dus je kan er een meervoud lezen. Er staat een enkelvoud, maar het gaat natuurlijk over degene die in het land zijn. Die worden hier aangesproken. En wat is het land? Nou, het gaat hier natuurlijk over het land van Israël. Ja, in vers 2 zie je over de vier hoeken van het land. Het is de inwoner van het land. De inwoner van het land. De dag van de toren, de dag van de verbolgenheid. Dat zijn weer kernwoorden van het Bijbelboek waarin ik jullie iedere keer probeer naartoe te verwijzen. En waarvan ik zeg van als je Openbaring wil begrijpen, dan moet je de profeten van Israël begrijpen. En de inwoner van het land, dat is zo'n uitdrukking. Het wordt altijd verkeerd vertaald. Je ziet niet overeenkomstig wat ik nu zeg en ook niet overeenkomstig het Hebreeuws. Alle Bijbelvertalingen die hebben de inwoners van de aarde. Maar het gaat over de inwoners van het land in de Openbaring. Ik wil er een aantal teksten voor degenen die dat nog niet weten. Die dat nog niet eerder hebben gehoord. Jullie denk ik wel allemaal, maar luisteren ze af en toe ook mensen online naar deze studies. Dat de inwoners van de aarde, dat zij die op de aarde wonen, staat er het meestal in de teksten. Nou, dat vind je bijvoorbeeld in hoofdstuk 3, vers 10. Dat is de eerste keer dat je die uitdrukking tegenkomt. En het Grieks, dat komt eigenlijk overeen met het Grieks van wat je net las in Ezechiël 7, ja, de inwoner van het land. Openbaring 3 vers 10, dat is in die brief aan Philadelphia, ik moet wel nauwkeurig zijn, het is aan de engel van de gemeente van Philadelphia. Het is nog niet eens geschreven aan de gemeente, nee, het is aan de engel van de gemeente van Philadelphia. Volgens mij is dat een belangrijk gegeven, dat ga ik nu voorbij. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal. Dat is de oikumene, dus er komt over de oikumene, wat dan, dat dan ook zijn mag. Is dat de hele wereld of is dat de toenmalig bekende wereld? Dat doet er even niet toe. Over de hele wereld komt er een verzoeking om hen die in het land wonen te verzoeken. Dus die grote verzoeking die gaat komen is er speciaal op gericht om zij die in het land wonen te verzoeken. Dus natuurlijk de minst duidelijke tekst hier, om nu te zeggen van dat het hier over het land gaat. In hoofdstuk 6, vers 10. Daar zie je het ook weer. En zij riepen met luide stem tot hoe lang heilige en waarachtige heerser, dat zijn de zielen van degene die onder het altaar zitten, oordeelt en wreekt u ons bloed niet van hen die in het land wonen. Hen die op de aarde wonen, het zijn zij die in het land wonen. In hoofdstuk 8 vers 13. En ik zag en ik hoorde één engel die hoog aan de hemel vloog met een luide stem. Wee, 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 hun die in het land wonen vanwege de overige bazuinstonen van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Dit oordeel, die verbolgenheid, die toren van de Heere, die afstraalt in het Bijbelboek Openbaring. Die gaat over het land. Het gaat hier over het volk en over het land. Voor degene die volledigheid willen hebben, je vindt de uitdrukking ook in 11 vers 10. En zelfs twee keer. 13 vers 8. 13 vers 14. 14 vers 6. 17 vers 2, en 17 vers 8. Ja, daar gaat het over de inwoners van het land. En je zou 13 vers 12, er staat zij die daarin wonen en dat verwijst dan ook naar het land. Ja, dus dat is iets minder letterlijk, maar het is hetzelfde soort uitdrukking. Als je zo je Griekse tekst zou lezen en je bent een beetje bekend met de vertaling van het Grieks van het Hebreeuws, dan zie je dat wat je in Ezechiël 7 leest, van de inwoner van het land, ja, dat is gewoon die uitdrukking zij die op de aarde wonen in Openbaring. En dan is de stap maar heel erg klein, als je daar een klein beetje mee bekend bent, want ook de andere profeten van Israël, die hebben het ook over de inwoners van het land. En over de dag des Heren, die gaat over de inwoners van het land. Als je dat ziet, dan is die stap om je vertaling en Openbaring te wijzigen in van zij die op de aarde wonen in zij die in het land wonen, maar piepklein. En dan mag je best een beetje eigenwijs zijn om tegen al die vertalingen die het anders doen in te gaan. Want je hebt hele goede grond om dit te doen. Ik ben hier heel uitgebreid op ingegaan, op een brochure die in Klerenomia staat. Of in het boek, over een boekje. Ik heb een boekje geschreven over Openbaring. Maar de brochure staat ook op Klerenomia onder Openbaring. En daar gaat het over zij die op de aarde wonen. Ja, en dat bedoel ik dan zij die in het land wonen. En dat heb ik zo gedetailleerd mogelijk ook textueel proberen te onderbouwen. Om te laten zien dat je Openbaring daar moet zien van het gaat over het land. Nou, in Ezechiël is dat in elk geval heel duidelijk. Ja, hier gaat het over de verbolgenheid van een God die gebroken is door de wandaden, de afgoderij van zijn eigen volk. En dan gaat hij hun straffen. En dat doet hij niet zomaar om te straffen. Hij doet dat met een doel. Waarom? Om hun te laten zien, om te laten weten dat hij de Heere is. Dat hij hun eigen God is. Hij slaat ze als het ware terug naar zichzelf. Hoe doet hij het? Nou, ook weer een uitdrukking die je in hoofdstuk 6 en 7 tegenkomt. Dat is het zwaard, de honger en de pest. Die kwamen trouwens in hoofdstuk 5, hebben we dat ook al gezien. Het laatste stukje van hoofdstuk 5. De honger, de pest en het zwaard. En ook de wilde beesten in vers 17 van hoofdstuk 5, daar komt dat al terug. Nou, hij gaat dus die wandaden, de gruwelijke en de slechte daden van het huis van Israël, die gaat hij bestraffen door het zwaard, door de honger en door de pest. Dat zie je in 6 vers 11. En ook in vers 12. Wie ver weg is, zal door de pest sterven. Wie dichtbij is, zal door het zwaard vallen. En wie overgebleven en gespaard is, zal door de honger sterven. Zo zal ik mijn grimmigheid tegen hen ten uitvoer brengen. Nou, in hoofdstuk 7 zie je dat ook terugkomen. En daarom, ja, zie je ook duidelijk weer dat bij elkaar hoort. Het zwaard buiten, de pest en de honger binnen. En wie op het veld is, zal door het zwaard sterven. De honger en de pest zullen verteren wie in de stad is. Dat vind je in 7 vers 15. Het honger, de honger, de zwaard en de pest. En de pest, pestilentie, ja, gewoon ziektes. Besmettelijke, verderfelijke ziektes. En ook weer een klein linkje naar Openbaring. Het Bijbelboek Openbaring in 6 vers 8. Je hoeft het niet per se op te zoeken, maar ik zal het lezen. Dat is dat vierde zegel wat geopend wordt. Dan zie je, en ik zag en zie een grauw paard en die erop zat. Zijn naam was de dood en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde of van het land, denk ik. Om te doden met het zwaard, met de honger, met de dood. De dood, dat is dan de pestilentie. En door de wilde dieren van de aarde. Ja, dan vind je die uitdrukking. Als je de profeten van Israël kent, dan lees je dat en denk je van ja, dit verwijst natuurlijk naar Israël, naar de profeten van Israël. Want dit komt vaker terug. Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben. Wie is dan de Heer? En hoe zullen ze dan weten dat hij de Heer is? Nou, ik heb het de vorige keer ook al gezegd. Leviticus 26 is echt een buitengewoon gewoon belangrijk hoofdstuk om paraat te hebben als je de profeten leest. Leviticus 26 is eigenlijk ook helemaal profetisch. En daarin schrijft de Heere van wat er gebeurt als Israël het verbond breekt. Als Israël de richtlijnen... Wat zeg je?
Afgoderij.
Ja, afgoderij inderdaad. Als zij dus de Heere verlaten. Nou, dat gedeelte gaan we nu niet weer helemaal doornemen. Maar ook daar, in Leviticus 26, dan vind je ook de honger, het zwaard, de pest en ook de wilde dieren. Ja, de dieren, vers 22 van Leviticus 26 dus, ik zal de dieren van het veld op u afsturen. Ja, de dieren van, het is misschien wel overdrachtig bedoeld, die dieren, ja, dat kunnen misschien wel bovennatuurlijke wezens ook zijn. Ja, de dieren van het veld, denk aan Genesis 3. Het gedierte van het veld, de Satan die listiger was dan de rest van de gedierte. Ik denk dat daar ook linkjes zitten. Goed, daar wil ik nu verder niet op ingaan. Maar dan vers 25, dan breng ik het zwaard over u, dat de wraak van het verbond voltrekt. Ook vers 25, zo zal ik de pest in uw midden sturen. U zult in de hand van de vijanden overgegeven worden. En dat van die honger, nou het woord honger komt er niet direct tegen, maar wel, zij zullen uw brood in afgewogen hoeveelheden moeten teruggeven. Dat is vers 26. Het begin daarvan was, wat ik de vorige keer ook gezegd heb, de staf van het brood. Ik zal de staf van het brood breken. Ik zal het u een brood laten ontbreken. En iets wat je in hoofdstuk 5 van Ezechiël ook weer tegenkomt. U zult het vlees van uw eigen zonen eten en het vlees van uw eigen dochters zult u eten. Een soortgelijke uitdrukking komt ook in Ezechiël 5. En dat is een hele sterke uitdrukking om te laten zien dat er een enorme honger in het land zal zijn. Nou, keer op keer, Leviticus 26, staat er wat de straf erop is als het volk het verbond verbreekt en verlaat. Ja, je let op het refrein. Als u dan tegen mij blijft ingaan en niet naar mij wilt luisteren, dan zal ik u overeenkomstig uw zonden 7 keer harder slaan. Ja, dat 7 keer harder, dat komt steeds terug in dat hoofdstuk. Maar uiteindelijk gaat dus Israël zien wie hen zo geslagen heeft. En dan zullen zij weten dat hij de Heere is. En dat vind je aan het einde van Leviticus 26. Ja, dan, vers 42, lees ik, dan zal ik denken aan mijn verbond met Jacob. En ook aan mijn verbond met Isaac. En ook aan mijn verbond met Abraham zal ik denken. En ik zal denken aan het land. Terwijl het land door hen verlaten is en behagen schept in zijn sabbatjaren. Het ligt er omwille van hen verlaten bij. Nou, dat de Heere denkt aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob, dat is bijvoorbeeld, vind je ook aan het begin van de uittocht uit Egypte. Ja, als in het begin van het kermen van het volk Israël tot de God die ze eigenlijk helemaal niet kennen, ze helemaal vergeten, maar ze beginnen te schreeuwen en te kermen en dan hoort deze God, die hoort hun, de nakomelingen van Abraham, die hoort hij schreeuwen en zuchten over hun lijden. En eigenlijk is dan dus ook het einde van Exodus, opdat zij weten dat ik de Heere ben. En dat is die God van de heerlijkheid die de tabernakel vervult met zijn heerlijkheid. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Zal ik zo even uit het einde van Exodus 40 kijken? Vers 34 van hoofdstuk 40. Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Als je dat even vergelijkt met het begin van Israël in Egypte, dat ze beginnen te kermen en te zuchten En dat God dan gaat denken aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En het eindigt ermee dat zij zullen weten wie de Heere is. Dat is namelijk deze God die de tabernakel vervult en in hun midden woont. Dat betekent, als Israël gaat weten wie de Heer is. Want de Heer gaat gewoon in hun midden wonen. Ondanks dat hij gebroken was door hun wandaden. Ondanks dat zijn hart bijna niet te helen was, als ik het zo mag zeggen, van liefdesverdriet. Ja, hij was gekwetst, hij had pijn gedaan, hij was verlaten door zijn vrouw. En hij gaat het volk zo behandelen dat ze wel terug moeten keren tot hem. Ze gaan straks ook weer zuchten en kermen en schreeuwen tot de Heere God. En dan gaat hij ze laten zien wie hij is. Dat hij de Heere is. En dat doet hij door weer in hun midden te gaan wonen. In de tabernakel. En wie is die tabernakel? Ja, dat is onze Heer Jezus Christus. En daar staat Ezechiël vol mee. Ja, dat God zijn verbond, zijn nieuwe verbond met het volk opricht. En dat hij in de persoon van de Messias in hun midden gaat wonen. En dat is de vervulling van dat nieuwe verbond. En het is de vervulling van het verbond van Abraham, Isaac en Jacob. Er valt over deze twee hoofdstukken nog wel meer te zeggen. Maar ik denk dat ik voor, ja, zover ik zelf zie, de belangrijkste dingen die nu heb uitgelicht. Dus ik denk dat we er hier maar mee gaan stoppen. En dan de volgende keer pakken we in elk geval hoofdstuk 8 en misschien hoofdstuk 8 en 9. Ja, dus dan gaan we daar over 2 weken weer mee verder.